Welkom bij een nieuwe aflevering van de Triathlon Insight podcast. De podcast over zwemmen, fietsen en lopen en wordt mede mogelijk gemaakt door Sportvoeding Direct, Oakley en Triathlon World. So high, now we're rising up. Are you ready now? Turn it up. Hey, are you ready for this? In deze aflevering luisteren we naar het verhaal van een man die zijn leven lang in beweging is gebleven. Niet zomaar iemand, maar iemand die in de vroege jaren 80 een nieuwe sport omarmde die toen nog bijna niemand kende. Terwijl triathlon voor velen een onmogelijke combinatie leek van zwemmen, fietsen en lopen, liet hij zien dat hij het wel kon. Sterker nog, hij werd er meester in. Hij stapelde titel op titel, meerdere keren Nederlands kampioen, tweemaal Europees kampioen en de man die in de zomer van 1988 in Duitsland een wereldrecord neerzette dat wereldwijd respect afdwong. Maar zijn verhaal gaat verder dan cijfers en medailles. Hij was een pionier die experimenteerde met materiaal en voeding. Altijd een stap vooruit. Altijd nieuwsgierig naar wat nog beter kon. Toen zijn carrière op het hoogste niveau eindigde, sloot hij de deur naar de sportwereld niet. Integendeel, hij opende er juist één voor talloze anderen. In zijn eigen sport- en fitnesscentrum hielp hij mensen sterker, fitter en gezonder worden. En als adviseur bij NOC-NSF droeg hij bij aan de successen van Nederlandse atleten op de Olympische Spelen. En zelfs vandaag is hij nog altijd op zoek naar nieuwe grenzen. Van lange fietsreizen door de bergen van Tibet en Nepal tot uitdagende tochten in Zuid-Amerika. Het avontuur blijft hem roepen. Een leven lang topsport, pionierswerk en passie voor beweging. Vandaag hebben we de eer om hem hier te ontvangen. Onze gast is niemand minder dan Axel Koenders.
Welkom Axel.
Dankjewel. Het is een hele mooie intro.
Dankjewel.
Een van de beste tot nu toe die ik gehoord heb. Dus.
Dankjewel. Kijk,
dat horen we graag. Nou ja, toch wel Stef, voor mij toch al jaren al de wens om Axel een keer in de podcast
te hebben. Dit was voor jou een bucketlist,
ik heb dat al jaren inderdaad ook tegen Omar gezegd. Ik zou toch Axel een keer willen spreken in de podcast. Zeker, wij doen elk jaar Almere specials en dan gaan we echt vooruitblikken op die wedstrijd in Almere. We hebben heel veel mensen gesproken. Maar ja, als je toch naar het verleden gaat kijken van die wedstrijd, dan ga je kijken naar de beginjaren en dan kom jij natuurlijk naar voren. En dan wil ik toch wel weten hoe dat dan vroeger was bij die wedstrijd. En wat jou heeft gedreven om die wedstrijd te doen. Hoe je met die sport in aanraking bent gekomen. Hoe dat was met de strijd met Gregor Stam in die tijd. Ja, dat zijn toch mooie verhalen, denk ik, om met de luisteraars te delen.
Ja, hoe ik in aanraking gekomen ben met de sport. Het is van jongs af aan. Ik kom uit een sportieve familie. En mijn ouders stimuleerden mijn broers en zusters altijd om... Het was zwemmen, het was voetballen, het was turnen, het was handballen. Dus we zijn wel heel allround opgevoed qua bewegen. Werd ook enorm gestimuleerd van huis uit. En mijn vader was altijd een enthousiaste schaats- en wielerliefhebber. Hij, op zijn 21ste reed hij bijna ongetraind 11 stedentocht in 1954 en haalde dat ruimschoots. En hij zat altijd met schaatsen voor de tv, met EK's en WK's in de tijd van Art Schenk en Kees Verkerk. En wielrennen had hij het heel vaak over. En daardoor ben ik wel gestimuleerd om ook dat soort die sporten te gaan doen. En uiteindelijk ben ik ook naar de middelbare school, naar de Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Amsterdam gegaan. Ja. En daar ben ik dan afgestudeerd. En daar heb ik ook mijn trainer leren kennen, Jos Gijssel. Die was ook docent daar. En daar heb ik eigenlijk goed leren schaatsen. En hij zei van ja, je moet eens een keer mee gaan doen in die uithoudingsvermogen vierkamp in Den Haag.
Ja.
En dat is eigenlijk de voorloper van triathlon geweest. En dat was in een weekend, begon het op zaterdagochtend, was het 85 kilometer fietsen in het Westland. Gewoon op een parcours wat ze wel gemaakt hadden, maar je moest in principe stoppen bij stoplichten. En wat we natuurlijk niet deden.
Toen waren er nog niet zoveel stoplichten, toch?
Nee, het was ook al druk toen hoor. Maar... Ja, dat was 85 kilometer, twee ronden. S'avonds was het op de ijsbaan 100 ronden schaatsen. Nou, dat kon ik ook goed. En 's ochtends vroeg, zondagochtend, was 3 kilometer zwemmen in verschillende zwembaden in het Westland. En dan 30 kilometer lopen over het strand naar Kijkduin en terug. En dat lopen, daar was ik toen nog niet zo'n held in. En daar had ik ook weinig voor getraind. Dus was echt een marteling was dat. Ja. En daar heb ik 4 keer meegedaan. En 3 keer geloof ik. 1 keer tweede en 2 keer gewonnen. En toen in die tijd kwam die triathlon ook op. Want Greco die werd toen in Den Haag, won hij dat evenement met 12 of 13 deelnemers. Mocht naar Hawaii, dus had er best wel publiciteit. Ik dacht, nou wat jij kan, dat kan ik ook. En dat kan ik beter. En gewoon op basis van tijden en dingen inschatten. Ik fietste toen in de tijd veel. En dat ging me heel goed af. En toen heb ik op een gegeven moment in 83 mijn eerste triathlon gedaan. Ja. Nou, zwemmen en fietsen, het ging heel goed. Lopen had ik pas 5-6 weken van tevoren getraind. Nou, ik zat misschien op 40 of 50 kilometer in de week, meer niet. En daar heb ik die marathon toen opgehaald. Maar ja, ik had na het fietsen al zoveel voorsprong dat ik het lopen toch heel goed in kon delen. En ik werd dan ook goed gecoacht op de dijk. Van nou, Kreker zit nog zo ver achter je. En, dus ik, dat kon ik goed verdelen. En 84 was hetzelfde. 85, we hadden het er net even over. Dat was het onweerverhaal. Ja. En toen viel ik met fietsen. In het begin van het fietsen kon ik het fietsen wel afmaken. Maar na 5-6 kilometer had ik zo'n pijn in mijn heup aan de zijkant met lopen. Ja, toen moest ik opgeven. Eén van de weinige wedstrijden die ik niet heb kunnen finishen. Ja. Of misschien wel de enige. En Greco werd toen Europees kampioen, wat ik hem van harte gunde. Maar voor mezelf had ik wel het idee van, nou, ik heb daar gewoon een EK-titel verspeeld. Ja. Dat kan je natuurlijk niet met 100% zekerheid zeggen. Maar goed, daarna heb ik dat nog in kunnen halen in Denemarken en Finland. En dus ja, wat dat betreft.
Want in 1983 deed je voor het eerst mee?
Ja.
In Almere, daar won je direct, hè, in een tijd van 9:58.
Ja. Ja.
1984 wederom gewonnen in een tijd van 9:25.
Ja.
1985 was dus de strijd met Gregor Stam waarin je viel. 1986, een tijd van 9:03, ook weer gewonnen in Almere. En 1987 onder de 9 uur in die tijd, Stef. Dat is ook wel echt wel knap, hè?
Zeker, ja.
Zeker met de spullen die je toen had in vergelijking met wat we nu hebben.
Ja, maar uit hetzelfde jaar ook nog 8:36 gehaald in Denemarken.
Denemarken.
Ja.
Nee, in
Finland.
Finland
was ik zie het inderdaad. EK lange
Denemarken
afstand
was
in
8:36. Qua tijd beter. Ja.
Want was als we even teruggaan naar die uithoudingsvierkamp in Den Haag, was dat evenement gelijktijdig met de lange triathlon die daar was, die Gregor won?
Nee, die lange triathlon die was voor zover ik me kan herinneren in de zomer altijd. En die uithoudingsvermogen vierkamp was meestal begin half maart.
Oké, ja, je moet natuurlijk ook schaatsen.
Ja, en het fietsen, dat kan je niet midden in de winter doen. Ja, het kan wel, maar dat kan niet. En die ijsbaan die moest natuurlijk vrij zijn. En dat is half maart, konden ze dat makkelijker vrijmaken. Dus dat, voor zover ik me kan herinneren, was dat begin half maart. Was dat, ja.
83 was jouw eerste triathlon. En dat is ook de eerste editie in Almere, geloof ik. Dat de triathlon van Den Haag naar Almere is gegaan. Hoe heb je je daarop voorbereid? Of heb je natuurlijk met veel trainen, maar heb je bepaalde dingen uitgezocht van?
Nou, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Ik was in 1981 en 82 heb ik best wel veel fietswedstrijden gereden en ook behoorlijk wat gewonnen. Toen werd ik uiteindelijk, in het Westland reed ik toen een paar wedstrijden heel goed. En toen werd ik door de Batavus amateurwielenploeg benaderd of ik niet met hun wilde rijden. Ik zeg prima, maar ik zeg volgend jaar ga ik sowieso, wil ik de triathlon van Almere meedoen in 83. Nou goed, daar gingen ze mee akkoord. En toen heb ik in de voorbereiding op dat seizoen moest ik onder andere best wel een aantal wielerwedstrijden rijden. Meer in dienst van als knecht, want we hadden best wel een goed team toen. Bert Wekema zat erbij, die werd later prof bij Panasonic. Gert Jacobs, die zat erbij. Die,
nou ja.
En we reden toen onder andere de Ronde van Zweden. En Ja, dat vond ik op zich wel bijzonder. Want ja, zo'n ronde van Zweden, de deed Tommy Priem mee. Dat was in de tijd een van de beste tijdrijders van de wereld. Was tweede in de ronde van Italië geworden. Ja, en dan rij in de finale in Stockholm. Rij gewoon in zijn wiel erachter, weet je wel. Als ik dat soort dingen nu nog herinner. Dat is voordat ik nog triathlon deed. Maar goed, ik had dus weinig gezwommen en gefietst. 5-6 weken van tevoren ging ik trainen voor die triathlon van Almere. Nou, dat zwemmen, dat pikte ik vrij snel op. Want de techniek beheerste ik goed. Ja, alleen het lopen, dat was natuurlijk, ja, daar heb je gewoon veel meer tijd voor nodig. Ja. Dus dat ging tot 21, 25 kilometer, ging dat nog redelijk goed. En daarna was het, ik kan me nog herinneren, was het iedere kilometer, was het 100 meter wandelen en 900 meter dribbelen. Want hadden een 10 kilometer per uur, ging het niet. Maar dat deed ik met heel weinig loopervaring. Zo heb ik die marathon gehaald. En ik heb tot 2 weken daarna heb ik last gehad van mijn benen. Ik kon de dag daarna met de prijsuitreiking. Nou, de trap op ging nog wel, maar eraf. Ik kon amper de trap af. Ik moest gewoon met steun van de trapleuning naar beneden. Maar goed, het is allemaal goed gekomen.
Met welk gevoel kijk je terug naar die tijd? Want ik kan me voorstellen dat je er enorm trots op bent, toch?
Ja, je hoort het wel vaker van sporters dat op het moment dat ze winnen, dat ze er te weinig van kunnen genieten. Ja. Omdat ja, de week daarna heb je weer een wedstrijd. En zo is het ook. Mm-hmm. En ik moet wel zeggen dat ik achteraf... Doordat heel veel mensen je nog herinneren. Ik zeg altijd maar zo, alles wat 50 plus is, die weet mijn naam wel op een of andere manier te herinneren. En alles wat onder de 40, 50 komt, die weet niet eens meer wie je bent en wat je gedaan hebt. En behalve dan in de triathlonwereld misschien. Maar dat zijn, en als ik voor mezelf daarna ga, wat ik dan allemaal gedaan heb. En ik heb bijna ook altijd allemaal wedstrijden kunnen finishen. Ja, de bedoelde en heel weinig blessures gehad. Ja, dat is op zich best wel bijzonder. Ja. Als ik het achteraf
ga bekijken. Zeker.
Kun je eens wat vertellen over hoe dat dan hoe dat ging in die tijd? Want Almere was de oudste triathlon van Europa. Hè. Hawaii bestond, dus er was ook heel weinig vergelijkingsmateriaal. Dus het was ook een hele grote periode van trial and error. Dingen proberen. Hè. Hoe weet je nou eigenlijk dat je een kilometer gelopen hebt? Hè? Wij zetten ons GPS-horloge aan en het komt er allemaal vlekkeloos uit. Omdat jij ook bekend stond als iemand die... Ja, als eerste een lichtstuurtje en allemaal dat soort dingetjes bedacht om het op die manier sneller te maken.
Ja, nou, ik kan je vertellen dat ik was met mijn trainer Jos Gijssel in de tijd best wel veel bezig met aerodynamica. Omdat we toen al wisten, maar dat kwam eigenlijk vanuit het schaatsen voort, vanuit Frans Kriemwiel. Die was de eerste die in zo'n schaatspakken reed. Ja. En dat was op basis van onderzoek bleek al dat het behoorlijk sneller was. Zeker als je boven de 35, 40 kilometer per uur kon rijden. En in de tijd dat ik nog veel fietsen, was ik de enige amateur wielrenner die in wedstrijd in een snel pak reed. En ik werd niet uitgelachen, maar het is iets over, wat is dat nou? En toen was het nog de tijd van een wollen broek en een wollen shirt. Ja. En dat zo'n snel pak, ja, dat was gewoon 1 tot 1,5 kilometer per uur gratis winst bij 40, 45 kilometer per uur. Tot 2010 is het zo gebleven dat ze nooit in gewone wedstrijden in een snel pak gereden hebben. En in tijdritten wel, maar niet in gewone wedstrijden. En ik was in die Almere triathlon in 83. Was heel mooi weer, 's ochtends vroeg. Het water was wel koud, het was 18 graden. Dus ik kwam lichtelijk onderkoeld het water uit. Maar de zon scheen en het was een prachtige dag. Ja. En toen was ik ook de enige in een snel pak die toen gereden. Het was nog geen triathlonstuur. Ik was de enige in een snel pak. En dat scheelt, terwijl Krekor en Rob Barel en anderen, die hadden allemaal van die flapperende shirtjes en broeken. Nou, dat scheelt echt op zo'n 180 kilometer. Nou, voorzichtige schatting is 2 tot 3 minuten. En ik denk zelfs dat het meer gescheeld heeft. Neemt overigens niet weg als ik het niet gehad zou hebben, dat ik ook wel gewonnen zou hebben. Maar hoe dichter het bij elkaar komt, hoe belangrijker dat soort tijdswinst wordt natuurlijk. En het was ook de tijd dat er nog niet zoveel bekend was over voeding. Ik heb de eerste triathlon, die heb ik gewoon gedaan. Inderdaad ook op bananen en op krentenbollen met honing. Ik had ontbijtkoek met honing. En dat stopte ik dan in folie tussen mijn kleding met de wissel. Dat kreeg je onderweg aangereikt. Ja. Maar als je dat voor jezelf zo nagaat, heb je eigenlijk met dat soort wedstrijden gewoon te weinig energie ingenomen. Ja. Dat had gewoon meer moeten zijn. Drinken, dat ging verder wel goed. En vrij snel de jaren erop is dat verbeterd, hoor. Want Extran kwam, dat was een onderdeel van Nutricia. Die kwam In 85, 86 kwamen ze voor het eerst met een product uit van vloeibare suikers. Een beetje nu met die jelletjes te vergelijken. Ja. En dan kon je met zo'n pakje, 200 milliliter, kon je daar, als je daar een uur per uur een pakje van nam, dan had je gewoon heel veel energie. Ja. En die vroeg door mij van, nou, wil je dat uitproberen? Nou, dat ga je dan eerst met trainen uitproberen. Als het goed gaat, doe je dat in de wedstrijd. En ook daar was ik de enige, de eerste die dat deed. Ja. Daar heb ik dus in theorie natuurlijk voordeel mee gehad. Maar ja, goed, iedereen had het kunnen doen. En ja, weet je.
Maar was het niet zo toen, jij reed in een snelpak, je nam een bepaalde voeding dat mensen dat zagen en daarop dat ze dat ook dan deden?
Ja. Ik zeg altijd zo, het is net zoals met een bedrijf, dat noemen ze een concurrentieel voordeel. Dat duurt altijd 1 of 2 jaar. Ja. Want als mensen zien dat je erg sneller mee bent en mensen kijken en observeren goed, dan krijg je kopiegedrag. En dan moet je moet steeds proberen weer iemand voortzetten. Dat is met bedrijven, met het maken van producten is dat ook zo. Je hebt 1 of 2 jaar een voorsprong, tegenwoordig zelfs nog maar een jaar. En, en dan gaan anderen het of kopiëren of net even wat anders doen. En dan trekt zich dat weer gelijk.
Hoe was die strijd? Of was er rivaliteit tussen jou en zo'n Gregor Stam of een Rob Barrel? Hoe was dat?
Nou, voor mezelf heb ik dat nooit zo ervaren. Sfeer was onderling altijd verder wel goed. Alleen ja, ik was wel een einzelganger in die zin. Dat ik met mijn trainer Jos Gijssel gewoon goed nadacht over de dingen. En op zaken als voeding, aerodynamica, kleding. Daar waren wij wel steeds een stapje vooruit. En dat is ook de reden waarom ik nooit in een team gegaan ben. Want ja, op het moment dat je in een team zit, moeten anderen daar ook van profiteren. Ja, en je gaat anderen niet veel wijzer maken als je weet dat het iets sneller is. Ja. Ik denk dat ze daar af en toe, Peter Seyfeld heeft me dat wel eens verteld. Die zei dat ze daar wel eens een beetje van baalden. Want ja, Koen is dat weer, had weer wat. Wat ik al zei, iedereen had dat kunnen doen.
Maar er was toen ook weinig regels wat dat betreft.
Regelgeving was een beetje. Wij zaten ook een beetje vooral met die fietsen, een beetje tussen de mazen van het wet door. Dat is nu allemaal veel strenger. En nu is er bijna niks meer mogelijk. Of als je al iets nieuws hebt, moet je dat aankondigen. En dan gaat er een jaar overheen, omdat iedereen daar gebruik van moet kunnen maken.
Het moet een product zijn wat voor iedereen beschikbaar is. Dat
en
is
wat
het
je moet kunnen kopen in de winkel. Ja, klopt. Ja, dat was toen niet zo. Nee.
Ja, dat is wel grappig. Ik heb een keer ook met Victor Kampenaerts, die nu bij Jumbo-Visma rijdt. Die was een van de eerste die met zijn keukenweegschaaltje bij het eten kwam.
Ja.
En die werd door iedereen een beetje uitgelachen. Ja. Nou, nu doen ze het allemaal. Niet zeggen dat hij pionier is, maar wel dat die. Soms moet je gewoon een idee hebben en iets doen. En als dat goed werkt, dan neemt iedereen het ineens over.
Ja, het belangrijkste is ook dat je dat tijdens trainingen goed uitprobeert. Hè? Want vergeet ook vaak mensen, je moet nooit experimenteren vlak voor een belangrijk evenement. Dan is er ook een redelijke kans dat iets fout kan gaan. Het is een aantal keren met die voeding ook. Ja, we hebben best wel verschillende keren in training gedaan. Want ja, als je het niet doet en je gaat plotseling iets doen en je krijgt tijdens de wedstrijd last van maagkramp of wat anders, dan ben je de pineut. Ja. Dus je moet zeker weten dat met kleding dat het goed zit en dat het mag in ieder geval niet langzamer zijn, zeg ik altijd maar zo.
Wat heeft de wedstrijd in Almere voor jou betekend?
Nou ja, ik ben daardoor wel bekend geworden. Want de Afro Sportpanorama maakte daar ieder jaar een uur uitzending van. Nou ja, het was ook voor een deel gewoon een soort van reclamespot voor Sony natuurlijk. Omdat dat, ik heb met Walkmannetjes opgelopen. Dus ik heb daar nog fantastische foto's van. Dat ik met zo'n pakje extra aan het drinken was met mijn Walkman op mijn arm. Nee. En tot de directeur van Sony, die vonden dat prachtig natuurlijk. Dat het is voor een sponsor. Met een mooie grote foto op de voorkant van een krant. Dat is het mooiste wat er is natuurlijk.
Heb jij überhaupt ooit een Walkman gehad, Wesley?
Zeker weten,
oh,
Stef.
Okay.
Ik had toen zo'n heel klein Walkmannetje. En dat is misschien ook wel leuk om te vertellen. Dat, volgens mij was dat in 86 op de dijk in Almere. Lag ik ook aan de leiding. En dit was ook een beetje de tijd dat je niet gecoacht mocht worden. Hè? Tussen aanhalingstekens. Ja. Ik had dat Walkmannetje om. Dat had ik mijn trainer al een paar keer uitgeprobeerd. Want je kon gewoon de FM-frequenties kon je opvangen. En dus ik had hem aanstaan en dat ik één oortje had ik in, één oortje uit, dat je wel de omgeving goed kon horen. Maar op een gegeven moment hoorde je ook, ja, Radio Flevoland was in de uitzending. Ja, en er was die reporter van, ja, en ik sta nu op de dijk bij kilometer 30 en ik kom nu net van achter aangereden en Kreekhoorn ligt er nog 10 minuten achter. Dus ik wist precies mijn voorsprong.
Wat je daar al aan denkt, hè? Niet
ja, wel, maar dit is zo'n heel klein walkmannetje was het. En als je nu bij het professionele wielrennen gaat kijken, die hebben allemaal van die kleine kastjes achter op hun rug.
Ja, 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 ja.
En dit is gewoon echt een voorloper geweest. En Sony was daar heel... met nieuwe producten waren ze daar altijd heel goed in. Die hadden echt zo'n klein walkmannetje. En dat zijn nu frequenties die dan via niet meer een draadje in je oor, wel in je oor gaan, maar gewoon dat ze draadloos dat kunnen doorzenden.
Ja.
En dat werkte toen heel goed. En dan hebben we het over 40 jaar geleden.
Ja, bizar.
Ja, bizar.
Ja.
Gregor was jouw grote concurrent in de in Nederlandse triathlons. Uiteindelijk ben je eind jaren 80 ook naar Duitsland gegaan. Naar, wij noemen het Challenge Road. Dat was toen nog een Ironman. Was het toen al een Ironman?
Ja, zou ik niet zo weten. Je had eerst het jaar daarvoor was het Europese kampioenschap halve triathlon.
Ja,
was op hetzelfde parcours.
En daar had je dus concurrenten als Jürgen Sack, denk ik. Thomas Helriegel.
Blaine Koek. Dat was de eerste in Europa met een triathlonstuur.
En in 1988 had je daar een superwedstrijd.
Ik weet nog wel, met Rob Barel, die deed die dag niet mee. Want volgens mij werd hij ziek vlak voor de wedstrijd. En die Klein Koek was een goede zwemmer. Hij was geen goede fietser. Hij was een goede hardloper. En na het fietsen lag hij gewoon 2-3 minuten voor. Dus daar had ik het na afloop met Rob Barel nog over. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? En hij was de enige die met een triathlonstuur reed. En dat heeft hem gewoon... Schat ik met die snelheden die op dat parcours kon raken, heeft hem dat zeker 2 minuten winst opgeleverd. Doordat je jezelf veel aerodynamischer kon maken. En goed, uiteindelijk werd ik tweede volgens mij. Wat ook een heel goed resultaat was. En Jürgen Zek werd derde en die Klein Koek die won. En toen had ik voor mezelf al zoiets van, nou, dit is een parcours waarop je echt mooi glad asfalt, water in een kanaal zwemmen. Een beetje kun je goed rechtuit zwemmen.
Ja.
En het lopen in de bossen en ook bijna allemaal over asfalt. Toen had ik al zoiets van, nou, als alles mee zit, dan moeten we een heel eind kunnen komen met een snelle tijd. En achteraf klopte het allemaal. Dus, even los van de voorbereiding wat ik daarvoor heb gedaan. Maar.
Welke datum was die wedstrijd toen op de kalender ongeveer?
Oeh.
Want Almere was een stuk eerder dan dat het nu
mijn
is.
Tijd was 8 uur 13 minuten 11 seconden. Wat nog steeds een goede tijd is. Ja, met de huidige materialen heb ik het wel eens zitten bekijken. Weet je wel, met alles wat vernieuwd is. Hoe ver je nu zou kunnen komen met zoiets.
Ja.
Maar het was begin juli. Het was, Nederland werd Europees kampioen op die dag of in dat weekend.
Okay, ja.
Alle publiciteit ging natuurlijk daar.
Ja, dat is dan even
ik had wel, en daar ben ik Ron Kouwhoven van de Telegraaf nog steeds dankbaar over. De dag daarvoor stond er een groot interview met me in de Telegraaf. Wat ik overigens niet wist, maar dat had Jos geregeld.
Nee.
En die hadden daarin die hele voorbereiding beschreven. Dat was echt een prachtig interview was dat. Een hele pagina in de Telegraaf was dat. En dat heeft er wel voor gezorgd dat is blijven hangen bij de mensen, om het zo te zeggen.
Ja, ja kom op. Ja. En hoe is dat? Want in die tijd, het is natuurlijk een tijd geleden, maar Rob Barel, die kwam op een gegeven moment. Was die in 83, was hij daar ook al in Almere? Of was hij later?
Nee,
haakt hij later
dat hij in 84 voor het eerst meegedaan heeft. Toen had je ook dat triathlon team van Lukien met...
dat klopt. Ja, dat heeft ze wel eens over verteld.
Volgens mij was dat in 84, ja.
Was dat op een gegeven moment jouw grootste concurrent, Rob Barel?
Ja. Ja, Rob was gewoon echt heel goed.
Ja.
En die was met die kwart triathlons net iets beter dan ik. Want iedereen roept dan wel van, Koen is een specialist op lange afstand. Was natuurlijk ook zo. Maar ja, mensen vergeten wel, ik ben wel 5 keer tweede geworden met de NK. Ook 1 keer Nederlands kampioen. En gewoon heel dicht erachter.
Ja.
Maar ja, dan kan je geen halve triathlons weten. Of dan kan je geen kwart triathlons
precies.
Meer. Terwijl het natuurlijk gewoon heel goed is.
Ja.
Dus en ik had voor me, ik had een Nederlandse sponsor en Almere was gewoon heel belangrijk. En ook in de wedstrijden in Europa ook hoor, vooral de EK's.
Ja.
En Rob was wat dat betreft wat meer, die wilde echt de wereld intrekken. En was ook heel goed op die kwart in die halve triathlons.
Ja,
we zijn eigenlijk allebei een beetje ieder zijn eigen weg gegaan.
Want hij heeft vervolgens ook nog Hawaii gedaan. Hè?
Ja.
Die heb jij nooit gestart?
Nee, heb ik nooit gedaan. Dat is achteraf gezien wel een, misschien, ik wil niet zeggen een foutje in mijn carrière geweest, maar het punt was, ik zei, je had in dat triathlon team in de tijd, die waren gewoon fulltime professional, konden die worden. Ja. Ik was dat niet, ik was parttime professional, ik zat in het onderwijs, ik werkte in het onderwijs als docent lichamelijke oefening en sport. Ja. En uitgerekend in de periode dat het drugs was op school, ik gaf toen ook in de tijd op de Academie voor Lichamelijke Opvoeding les. Ja, ja dat kon gewoon niet in die tijd dat ik weg kon. En als ik dat al zou willen, dan moet je gewoon 2-3 weken van tevoren, je moet eerst naar Californië doen, moet je daar gaan trainen, dan moet je naar Hawaii, de tijdverschil, je moet echt ontzettend goed aan de warmte wennen. Als je het niet doet, ben je kansloos. Nee. En dus ik heb dat nooit gedaan. En,
stiekem dus, wel een beetje spijt van.
Nou, echt spijt niet. Weet je, de tijd was nou eenmaal zo. En weet je, ik had een halve baan en via mijn inkomsten bij Sony kon ik dat aanvullen tot een redelijk salaris. Het is nooit ook echt in die tijd dat je echt gewoon heel veel kon verdienen met die sport. Als je nu echt met de top 10 van de wereld zit, ja, dan heb je gewoon goede sponsorcontracten. Ja. Ook maar voor een kleine groep hoor. Maar ja, dan kun je ervan leven, dan kun je dat 15 jaar goed doen. Ja. En ik las net het blaadje even, als je met die Iron Man series, de eerste, die World Series, die van geloof ik $200,000 of zo als eerste prijs.
Dat aardig aan,
En in nummer 5 ook nog $70,000-$80,000. Ja. Maar dat is maar voor een enkeling weggelegd natuurlijk. Maar je krijgt ook startgelden bij andere wedstrijden. En,
wat was dat vroeger als je Almere won? Wat kreeg je dan?
Volgens mij was de eerste keer was een gratis ticket naar Hawaii of zo. En dat wilde ik ingeruild hebben voor geld. Maar dat kon niet. En, ja, het is best wel een beetje gedoe geweest.
Tegenwoordig krijg je geen eens een ticket.
Nee. Maar ja, die prijsgelden, dat was allemaal niet zo. Misschien een paar duizend euro. Ik zou het niet eens meer weten precies. Van mijn sponsor kreeg ik wel een behoorlijke premie.
Oh, ja, dat was dan weer het voor.
Ja. Ja.
Want wanneer ben je gestopt met de wedstrijdsport?
Ik denk 1992 dat ik mijn laatste wedstrijd heb gedaan. Ik heb het een jaartje of 10 gedaan. Echt goed.
Echt de jaren 80 vooral.
Ja, jaren 80.
Want Rob is natuurlijk nog naar Sydney geweest. Ja, en dat is echt in 2000 pas geweest. Ja,
ja, ik ben ook in Sydney geweest, maar ik werkte toen bij NOC-NSF. En dus ik ben toen... Daar kon ik toen naartoe omdat ik een evaluatie en een verslag moest maken. En wij zaten in een team in de tijd met een aantal mensen die eigenlijk als doel hadden om de Nederlandse topsport op een hoger niveau te brengen. En dat is eigenlijk een beetje de start geweest van de successen die je nu hebt met het Nederlandse topsport. Want wat Nederland presteert, dat realiseerde mensen niet. Dat is eigenlijk heel bijzonder.
Ja. Voor zo'n klein land.
Voor zo'n klein land, man, jongen. Dat is echt ongelooflijk. Ja. Daar sta ik echt versteld van. Dat je in zoveel sporten zo ontzettend goed bent. En dat heeft natuurlijk met de hele structuur in Nederland te maken. Hoe de topsport georganiseerd wordt, gefinancierd wordt. Hoe talenten er goed uitgepikt worden.
En terwijl daar soms nog best wel wat kritiek op is. Hè? Omdat je in landen bijvoorbeeld als Amerika, dan krijg je echt een scholarship. Dat je echt tijdens je studie ook heel actief met die sport bezig kan zijn. Ja. Dat is in Nederland nog niet eens echt zo. Maar...
Nee, maar je moet zelf gewoon goed je best doen en toch een beetje kruiwagens hebben. NSF doet daar best wel heel veel aan ook, om richting sportbonden programma's te ondersteunen. Maar het moet wel kans hebben natuurlijk. En ik heb daar in de tijd ook mee gewerkt. Je hebt op een gegeven moment een bepaald budget en dan ga je heel goed kijken van, nou jongens, wat zijn potentiële deelnemers, wat zijn deelnemers, wat zijn kanshebbers en wat zijn medaillekandidaten. En afhankelijk van die categorieën ga je ook je financiering en je subsidies stroomlijnen.
Ja, dat zie je natuurlijk ook gebeuren met triathlon, hè, de afgelopen jaren.
Ja.
Maar dan zie je dus ook dat heel veel lange afstands triatleten tegen niks aanlopen. Omdat het natuurlijk niet
geen Olympische sport is.
Ja.
Nee, dat klopt. Ja.
In principe ben je best jong eigenlijk gestopt met triatlon. Als ik zo kijk.
Nou, 33, 34.
Ja. Zie je vaak, tegenwoordig zijn het dan mensen die toch wel tot hun 40ste doorgaan met de sport.
Ja, weet je, op een gegeven moment, ik had aan het eind van mijn carrière had ik wel een behoorlijke achillespeesblessure. Ben ik toen aan geopereerd. Toen heb ik nog wel mijn best gedaan om een keer terug te komen met wat wedstrijden. Maar ja, op een gegeven moment, ja, dat is toch wel een beetje een kantelpunt geweest, omdat je dan niet meer die prestaties haalt die je zou willen halen. En ja, en op een gegeven moment moet je, ja, die jongens, dan is het voorbij. En nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dan ga je andere dingen doen. En,
dus ook nooit meer een triathlon gedaan na die tijd?
Nee. ik ben wel veel blijven fietsen, wat hardlopen. Want ik heb in de tijd toen ik gestopt ben, ben ik uit het onderwijs gegaan. Ook heb ik bij me in de woonplaats in Ouderkerk en Amstel een eigen sport- en fitnesscentrum opgericht. Nou, dat heb ik 28 jaar lang gedaan. Eigenlijk met als doel om voor inwoners van Ouderkerk en Amstel in de omgeving, om die te stimuleren, gewoon veel te gaan bewegen op een verantwoorde, gezonde manier. Ja. Dus niet echt op wedstrijdsport gericht, topsport, maar gewoon meer op breedte sport gericht. Ja, en dat heb ik met heel veel plezier en lol gedaan. Heel veel nieuwe dingen gedaan. En ja, dat was gewoon een nieuwe stap. En triathlon heb ik ook weinig meer mee gedaan. Een beetje via de zijlijn gevolgd. Ja. Ik had geen trek meer om daar helemaal in rond te blijven hangen. Ja. En gewoon iedere keer weer nieuwe dingen ondernemen.
Maar volg je de triathlon nog wel, zeg maar?
Ja, een beetje via de zijlijn, hoor. Ja. Ik lees wel uitslagen of teletekst. Maar namen ben ik niet van goed op de hoogte. En afgelopen weekend ben ik toevallig bij me in Ouderkerk geweest. Ja. En hier in de omgeving zijn ook nog wel eens triathlons. Volgens mij Weesp heb ik ook. Weesp heb ik een keer al de amateurwielenronde gereden. Ben ik derde geworden. En de triathlon heb ik volgens mij twee keer meegedaan. Een keer gewonnen en een keer derde, geloof ik. Maar dat weet ik niet zeker.
Oh, ja. Ik heb hem vijf keer gewonnen, maar ja.
Wil je dat zeggen?
Ik heb hem vijf keer gewonnen.
Oké, goed zo. Frank Heldoorn was toen in het
tijd. Ja, zeker. Ja, want dat realiseer ik me net. Jij komt natuurlijk uit Ouderkerk. En Frank, die kwam natuurlijk altijd bij de Haan Wielersport met zijn fietsen. En hij was ook altijd bezig met die stuurtjes en dergelijke.
Ja, precies. Als sponsoring, om het zo te zeggen. De Haan, ik kom daar
al. Want jij staat daar ook altijd, toch?
Ja, vanaf mijn 16e kom ik daar al tot op de dag van vandaag. Ja. Kom ik daar, ik wil niet zeggen kind aan huis ben daar, maar ik ben wel iemand die daar regelmatig komt. Ja.
Wanneer is het jouw laatste keer geweest dat je de wedstrijd in Almere hebt bekeken? Is dat heel lang geleden?
Ja, heel lang geleden. Ja.
Nooit meer de behoefte gehad om een keer...
Nee, ik heb op een gegeven moment een aantal jaren uitnodiging gekregen. Daar heb ik toen geen gebruik van gemaakt, of één of twee keer wel. Maar ik denk dat het al 20 jaar geleden is. Ik zou het niet zo zeggen, heel lang geleden. Ja.
Dus eigenlijk de nieuwe situatie zoals die nu is, heb je ook nog nooit...
Ja, op een gegeven moment is dat voorbij. En als je een uitnodiging krijgt en je komt niet... En,
stuur ze op een gegeven moment.
Ja, dat snap ik ook wel natuurlijk. Dus, ja. En als ik zou willen kijken, kan ik natuurlijk ook altijd zelf gaan. Kijk, als ik een bekende heb of iemand die ik heel goed ken die meedoet zou ik dat wel doen. Alleen, dat heb ik tot nu toe niet gehad, voor zover ik me kan herinneren. Dus,
En wat vind je dan bijvoorbeeld van Rob Barrel, die tot echt nog een late leeftijd in de sport blijft hangen?
Ja, vind ik heel bijzonder.
Want in 2022 was hij ook nog op Hawaii.
Ja, ja, in zijn age-categorie deed hij het volgens mij. Ik weet niet wat zijn resultaat was, maar ik heb dat wel gelezen. Ik vind het echt heel bijzonder dat iemand dan tot op latere leeftijd nog echt competitief sport kan doen.
Heb je nog wel eens contact met Rob Barrel bijvoorbeeld?
Nee. Ik heb ook in de tijd weinig met concurrenten contact gehad. Voor of na afloop van de wedstrijd.
Maar tussendoor weinig. Wat je nu ziet met de toppers zoals Tristan Menno. Die trainen nog wel eens samen. Ja. Maar dat was vroeger dus helemaal niet het geval.
Nee, nou ja, binnen ook een andere professionele tijd team natuurlijk wel. Maar daar stond ik gewoon buiten. En, nee hoor, ik heb wat dat betreft veel... Ik zie nu toevallig Jan van der Madel zijn naam staan. Ja. Dus het was ook voor mijn tijd. Dat was ook een goede atleet. Was dat.
Ook nog zeker. Ja.
Slimme jongen ook.
Ja.
Ja, volgens mij ben jij toch wel heel, heel zakelijk. Hè? Die wedstrijden winnen. En op het moment dat je realiseert van nou, als dat niet meer gaat lukken, dan kap ik er gewoon mee. En dan heeft het voor mij die plezier niet meer. Ja, het is ook weer heel bijzonder.
Ik ben wel heel veel van het bewegen. Hè?
Ja, zeker. Je ziet er nog super fit uit ook.
Ja, ik bedoel, ik heb je noemde dat niet in je, hoe heet het, in je intro. Maar ik heb bijvoorbeeld ook de twee keer de hele Tour de France één dag voor de profs uitgereden. Dat heb ik in 2010 voor een goed doel gedaan met een groep mensen. En in 2015 heb ik een aantal jongens bij ons in Ouderkerk benaderd. Ik zeg van nou, vinden jullie het bijzonder om dat een keer te doen? Ik denk dat jullie dat kunnen doen. En toen hebben we met 6 jongens die hele Tour gereden. Ook 2 of 3 gasten per week. Die reden dan een week mee. Ja. Die heb ik de hele organisatie op me genomen. Bespreken van hotels, filmpjes maken, verslag maken. En als ik heel eerlijk ben, vond ik dat nog eigenlijk het meest bijzondere wat ik toen gedaan heb. Om gewoon met een groep jongens vanuit Oudekerk, weet je wel. Jongens die van zichzelf nooit van tevoren gedacht hebben dat ze zoiets zouden halen of zouden kunnen. Dat je gewoon die hele tour één dag voor de profs uitrijdt.
Super.
Ja, dat was echt fantastisch. Dat is gewoon iedere dag tussen 6 en 7 opstaan. En s'avonds tussen 10 en 11 ging je naar bed. En tussendoor was je bezig met verplaatsen naar de stad. Ontbijten, schema voor de dag maken. Waar gaan we lunchen? Waar gaan we eten? De volgwagens erachter. Nou, dan kom je aan. Ja, jongens, moet verplaatsen naar het hotel. Maar goed, het restaurant moet wel besproken zijn.
Maar welke jaren was dat?
2010 en 2016. En toen ben ik in 2019 ook met een deel van die groep nog meegegaan. Heb ik een week meegereden. En vorig jaar in de zomer heb ik het een keer vanaf de andere kant bekeken. Ben ik de derde week meegeweest als begeleider. Dus ik heb het als rijder meegemaakt, als organisator, als videoman, als volger. En het verzorgen, ja, dat betekent dat ik 's ochtends vroeg met de maat in de auto, is het eerste wat je doet is ze weg zijn. Hup, naar de supermarkt en alles inslaan. En dan zorgen dat je bij de eerste lunchstop, dat je er staat.
Ja, want je komt ook nog wel wat logistieke dingen tegen. Hè? Want ze gaan voor jullie de Champs-Élysées niet afsluiten. Dat is natuurlijk maar één ding, maar er zullen nog wel meer wegen zijn wat...
Logistiek is heel belangrijk. Was. Op het moment dat je zoiets doet, het eerste wat je doet, dat is zo gauw die tour bekend is. Heb gelijk de week daarna alle hotels regelen. En het dan zo regelen dat je, als je weet dat je in het centrum van de stad finisht. Of dat de start de volgende dag of in een andere plaats zit. Zorg altijd dat je ten zuiden van de stad zit. Als je aan het noorden en nooit in het noorden gaan zitten in je hotel. Want dan moet je 's ochtends in de files. Moet je eerst naar de start. En dan kan je zomaar in de file staan. Dus altijd zorg dat je zo dicht mogelijk bij de start
En er zullen ook wel profteams zo'n hotel een dag eerder
boeken. Nee, dat niet. Dat doet de organisatie. Maar we hebben wel in hotels gezeten. Waarin je dus zag dat de volgende dag 2 of 3 teams zouden zitten.
Oké, ja. Dus een dag daarna.
Ja. Maar dat was echt fantastisch, zo'n evenement.
Ja, ik kan me voorstellen.
Ja.
Nu geef je nog lezingen en clinics,
Maar dat is heel... Ik heb 4 jaar geleden ben ik met het corona gestopt met mijn eigen sport- en fitnesscentrum. En toen heb ik een bedrijfje opgericht. Dat heet Axel of Fit Worden, Fit Blijven. En daar probeer ik eigenlijk verhalen te vertellen, ervaringen, hoe je hem kunt voorbereiden als individu of als groep op speciale duursportevenementen. Ik kan bijvoorbeeld een mooi verhaal over de 11 steden toch voor jonge kinderen op school vertellen. Dat soort dingen. Ik ben vrij ruim inzetbaar, om het zo te zeggen. Of een triathlonvereniging, ze zeggen van, nou jongens, hoe ging dat nou vroeger? Hetzelfde waar wij over zitten te praten. Hoe is die ontwikkeling op het gebied van kleding, aerodynamica, schoeisel, materiaal geweest? Ja, de voor 40 jaar weet ik dat precies.
Ja, want de 11 stedentocht, we hadden het eigenlijk al even besproken, maar toen stonden de microfoons nog niet aan. Nee. Die heb je ook 3 keer gedaan, 2 keer officieel en ook niet onverdienstelijk, toch?
Ja, nee, ik heb 2 keer de wedstrijd mogen rijden, omdat ik in de tijd, in de jaren 80, ik was lid van IJsclub de Amstelbocht en ze hadden daar ook een marathon training schaatsgroep. Nou, dat trainde ik zeker met de fietstraining nog wel mee. Op het ijs ging ze net iets te hard voor me, zat ik altijd in het tweede groepje. Maar dat deed ik 1 à 2 keer in de week om mijn conditie in de winter een beetje te onderhouden. Maar in de reek B-marathonnetjes op de Jaap Edebaan, maar op basis daarvan kon ik ook met de wedstrijd met 11 steden toch meedoen. Dus in 85, 86 heb ik 2 keer met de wedstrijd meegedaan. En nou, mijn beste tijd was 7:17. Nou, dat is best goed. Ja. Want je moest gewoon als wedstrijder moest je binnen 20% binnen de tijd van de winnaar binnenkomen. En even die deed er 6:48 over. Dus dat betekent dat je ongeveer 1 uur de tijd had extra of iets meer. Maar goed, het is me 2 keer ruimschoots gelukt. En in 97 heb ik dan nog een keer gewoon de toertocht meegedaan. Ja. Maar ja, op zich vind ik dat wel mooi. Want je behoort toch tot een klein groepje mensen. Ja. Die 11 stedenreizen worden allemaal ouder en ouder. En ieder jaar gaat mijn nummer omlaag. Omdat de mensen overlijden of ze het opgeven. Dat ze zeggen van nou, ik word oud om dat ooit nog te rijden. Dus ik zit nu in de allereerste start.
Wel bijzonder.
Ik mag altijd mee.
Wij hebben in 97, dat kan ik me nog wel heel
goed
herinneren. Ik kan me zeker goed herinneren. Zo. Maar toen was ik 9. Nee, 11, sorry.
Nee, ik was 7 en ik werd 's ochtends vroeg wakker gemaakt om te kijken naar die...
Om te kijken, ja. En daarna in de jaren dat wij natuurlijk sportieve echt op de leeftijd waren dat we sportief dat soort dingen zouden kunnen. Is nooit meer gebeurd.
Nee, maar goed, ik kom ook nog uit een generatie vanuit mijn jeugd. Ja, weet je, wij speelden, we voetbalden op straat, in het parkje. We hadden bij het parkje een vijvertje. En ja, in de tijd dat de winters nog streng waren en er ijs op het vijvertje lag, hadden we iedere dag naar school aan het schaatsen. Onze vader, die bond de schaatsen onder en die tilde ons op zijn rug naar het water. En tot 's avonds in het donker onder het licht van de lantaarnpalen, ja, waren we rondjes op het vijvertje aan het schaatsen. Ik had ook geen moeite met in het donker schaatsen. Terwijl heel spannend is en zo. Ja, omdat je op een of andere manier vanuit je jeugd herinnert. Ja, in het donker schaatsen, we deden niet anders dat we 10, 11, 12 jaar waren. En gewoon op houten doorlopertjes, bochtjes rijden, baantjes vegen. Ja. Van die generatie kom ik dan al. Dat heb ik nog meegemaakt.
Nou, ik kan mij ook zelf herinneren dat in mijn jeugd dat je echt bijna elke winter kon schaatsen. Dat zal waarschijnlijk niet waar zijn, maar dat in
zo'n gevoel, heb je,
gevoel is dat wel
twee
zo.
Van de drie winters kon je wel schaatsen.
Ja, maar dat is nu natuurlijk helemaal
nee,
niet
nee,
zo.
Nee, zit de laatste keer dat ik schaatsen heb je 5 jaar geleden geloof ik.
Dat denk ik, ja.
Zeker hier, als de ik tel het eigenlijk pas als je echt op de vecht kon schaatsen, ja. Dat was dan een echte winter, zeg maar. Ja, ja, bijzonder.
Ja.
Ja, samenvattend, Axel Koen is 150 triathlons, 1988 in rood, voormalig wereldrecordhouder lange afstand, 8 uur 13 en 11 seconden, 2 keer Europees kampioen lange afstand in Finland en Denemarken, 5 keer Nederlands kampioen triathlon lange afstand en 1 keer Nederlands kampioen triathlon korte afstand. Dat kunnen niet heel veel mensen zeggen.
Ik denk niemand.
Ja, inderdaad. Ja.
Het is toch wel... hartstikke bedankt dat je de tijd hebt genomen om hier te zitten.
Ja, nee, ik vond het heel leuk om weer eens te praten hoe het vroeger ging. Hè? Ja. Er is toch een generatie die zich dat niet herinnert. Jullie hebben je daarin verdiept, maar
absoluut,
een hoop mensen van onder de 40 bij een triathlonvereniging, die hebben zoiets van, ik hoop dat ze het leuk vinden om te luisteren. En als ze nog eens een keer een verhaal willen horen, kunnen ze me uitnodigen natuurlijk, maar... Ja. Kan met mij alle kanten op. Maar...
Het is hartstikke leuk. Ik denk dat het hartstikke leuk is voor de luisteraars om om deze verhalen te horen. Ik vind het sowieso leuk. Dus dat is belangrijk.
Ja, zeker. Zeker omdat het eigenlijk een van de missing links was van die Tijmond de Gregor. Ja, hebben we al in de podcast gehad.
Rob Barrel hebben we gehad.
En ja, nu ook Axel. Dus dat is heel leuk.
Ja, fantastisch. Ja, nogmaals bedankt. En hopelijk zien we je nog een keer in Almere. Zou leuk zijn.
Nee, oké, we gaan kijken of het lukt.
Dankjewel.